Geliefde gemeente, God voortijds, veelmaal en op velerlei wijze gesproken hebbende tot onze vaderen door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En we hebben vorige week zondag op de eerste Adventszondag nagedacht over dat spreken van God tot zondaren. Maar we kunnen vanmorgen daar de vraag bij stellen, dat voortijds en op velerlei wijze tot de vaderen spreken, wanneer is dat nou eigenlijk ooit begonnen? Wanneer openbaart God zijn evangelie? En het antwoord op die vraag vinden we in feite in het woord van onze tekst, Genesis 3, vers 9. Waarbij iemand natuurlijk ook zou kunnen vragen, begint het evangelie eigenlijk niet pas in vers 15, als daar die moederbelofte klinkt? Ik zal vijandschap zetten. Die belofte waarvan de kanttekenaren op de Statenvertaling zo mooi hebben gezegd, dat is de eerste evangelische belofte des levens. Het is waar, je zou daar het evangelie kunnen laten beginnen, maar eigenlijk nog wat eerder. Op dat moment dat de stem van God klinkt in de hof en hij zijn inmiddels verloren schepsel bij zich roept. Waar zijt gij? Het is een woord, gemeente, dat wij samen willen gaan beluisteren in een dienst van voorbereiding. Volgende week alweer, als God ons het leven spaart, zal het heilig avondmaal staan aangericht. Wil de Heere Jezus aan die tafel het evangelie van zijn genade laten uitstallen, laten uitbeelden, en wil hij zijn liefde tot de zijnen bevestigen, als ze heel persoonlijk bij hem mogen komen om zijn gaven te ontvangen. Maar voordat er sprake kan zijn aan die tafel van uitdeling en van gemeenschap, zal er eerst contact gelegd moeten worden. En dat mensen bij hem geroepen worden. Nou, dat gaat dan eigenlijk, gemeente, ook volgende week weer net op die manier als in Genesis 3. Maar we hopen samen te ontdekken dat dat dus ook betekent dat hoe wij ook tegenover het sacrament van het heilig avondmaal mogen staan, of u daar al werkzaamheden mee gehad hebt in de afgelopen week, of u daar de Heere al over hebt aangelopen om te vragen, Heer, hoe is het nou persoonlijk met mijn hart? Hoor ik ook bij die geroepenen tot die tafel van de Heere Jezus? Of dat dat misschien helemaal niet in je leven speelt en dat dat allemaal op een afstand staat? Maar hoe wij er ook aan toe zijn geestelijk, de vraag van Genesis 3 vers 9 heeft toch voor ons allemaal iets te zeggen. En gemeente, u weet hoe dat dan is in zo'n voorbereidingspreek. Dan worden er hopelijk dingen gezegd waar je dan je leven naast kunt leggen en waarvan je dan kunt afvragen, ken ik dat, heb ik dat, weet ik daarvan? Dat woord wat op die manier ook weer scheiding maakt in de gemeente. Ik zal het misschien niet elke keer expliciet erbij zeggen, maar ik hoop dat bij al die dingen die in de loop van de preek langskomen en die dan ook over Adam gezegd worden en over zijn verhouding tot God, dat u aan het eind van de preek, en dat geldt dan ook voor de jonge mens, al zullen ze helemaal niet met het avondmaal bezig kunnen zijn op die manier, maar dat we allemaal aan het eind van de preek weten waar we aan toe zijn. Gemeente, we gaan luisteren naar een vraag. Waar zijt gij? Een verrassende vraag. Een verdrietige vraag. En vreemd genoeg, Maar daar staat het evangelie toch ook weer een verblijdende vraag. Waar zijt gij? Verrassend, verdrietig, verblijdend. Jongens en meisjes, wij zijn, toen de ouderling het ging voorlezen, terechtgekomen op de meest donkere, duistere bladzijde van de Heilige Schrift. Het kwaad is inmiddels geschied, want de mens, die alles had wat zijn hartje maar kon begeren, wilde toch meer hebben, ingegaan op de influistering van de duivel, die gebruik maakte van de slang, en die de mens iets in het vooruitzicht heeft gesteld waar die wel zin in had, namelijk om niet mens te blijven, maar om als God te zullen zijn. De manier waarop dat in zijn werk is gegaan, we hebben het weer gelezen, dat heeft zoiets intens gemeens, maar ook iets ontzettend sluws. Het is niet met klinkklare leugens alleen dat de vorst der duisternis op de mens is afgekomen. Het is, en dat is tot op vandaag een veel beproefde tactiek, een mengeling van ware dingen en van valse dingen. Want dat de mens uiteindelijk door het eten van de verboden vrucht het verschil zou gaan kennen tussen goed en kwaad, dat was nog waar ook. Maar u weet inmiddels allemaal, gemeente, wat Adam en Eva aan het begin van Genesis 3 nog niet wisten. Hoe verschrikkelijk dat is. Hoe ellendig dat voelt. Weten wat zonde is, weten wat het is om buiten het paradijs terechtgekomen te zijn door eigen schuld. Weten wat het is om ongehoorzaam te zijn. En wat dat allemaal ook aan nare gevolgen met zich meebrengt. En als God het niet verhoedt, de eeuwige dood voor ogen. Gemeente, daar hoeven mensen niet bekeerd voor te zijn om daar ook wat indrukken van te hebben. U weet dat allemaal. En Adam wist het nog niet. En de duivel zei het er ook niet bij. Hoe erg dat is, kennende het verschil tussen goed en kwaad. Maar wat natuurlijk een volslagen leugen is geweest, dat is wat hij erbij zei. En daarmee, mens, zul jij als God wezen. Je zult opklimmen naar de hoogste hemelen. Maar het is precies andersom gegaan. Hoe zegt de psalmdichter het ook alweer? Zij vallen van de top van eer in eeuwige verwoesting neer. Nou, het is gelukkig nog niet de eeuwige verwoesting waarin Adam en Eva terechtkomen op de dag dat ze van de vrucht eten. Maar ze maken wel een gigantische val. De zondeval. Nou, dat is een verschrikkelijke geschiedenis, kinderen. Dat kun je nooit lezen zonder erbij te huiveren en zonder verdrietig te worden. Wat een verschrikkelijk zwarte bladzijde in de Bijbel. Eerst alles zo goed en toen alles in puin. Maar wat mij nou eigenlijk van de week pas goed opviel, gemeente, toen ik dat nou weer eens voor de preek ging voorbereiden. Dat is de reactie van de mens op de zondeval. Kijkt u eens even naar wat er in vers 7 als eerste woorden staan opgetekend, nadat eerst die vrouw en daarna die man van die vrucht hebben gegeten. Kijk, ze worden het een en ander gewaar. Ze zien inderdaad opeens dingen die ze nog niet gezien hadden. Ze zien bijvoorbeeld dat niet alleen die ander, maar ook ikzelf naakt ben. En ze gaan aan de slag om die naaktheid te verbergen. Daarin zie je iets van de vervreemding die op gaat treden tussen die man en die vrouw van wie het slot van Genesis 2 ons vertelde dat ze zo liefdevol en zo in harmonie met elkaar leefden. Dat is allemaal stuk gegaan. Ze gaan zich ook voor elkaar bedekken. Maar als ze dan van die vijgenboombladeren hebben genomen en ze hebben er een soort rokken van gemaakt, gemeente, dan gebeurt er even niks. Ik lees niet van wanhoop. Ik lees niet van zelfverwijt. Ik lees niet dat er een roep naar boven gaat. O God, nou hebben we toch gedaan wat u verboden had. Is er nog een middel? Nee, ze hechten vijgenboombladeren samen en maakten zich schorten. En dat is de enige reactie van de mens op het verlaten van God. Een gemeente mens kan zich wel eens verbazen over iemand die iets ergs gedaan heeft en vervolgens gewoon doorleeft. Dat zijn van die dingen waar afgelopen weken de kranten vol van gestaan hebben. Toen er een moordenaar tegen de lamp liep en toen allerlei mensen zich afgingen vragen. En misschien heeft u het zich ook wel afgevraagd. Hoe kan het zijn, iemand die zoiets afschuwelijks gedaan heeft en hij ziet kans om 13 jaar gewoon door te leven en net te doen of er niks aan de hand is. Verbaast u zich daarover? Als je Genesis 3 gelezen hebt, verbaas je je daar niet meer over. Dan zeg je dat deed Adam ook al. Die hecht zich vijgenboombladeren samen en die gaat verder alsof er niks aan de hand is. En ik ben een kind van Adam. En heeft u dat in uw leven ook ontdekt? Dat u ook geneigd bent om dat te doen wat Adam gedaan heeft. Je hebt wel bepaalde dingen gezien. Je hebt wel bepaalde dingen in de gaten. Je hebt wel het idee, ik moet me verbergen. Ik kan zo niet leven. Ik kan ook zo niet onder Gods ogen komen. En je gaat van alles bij elkaar graaien. En bij elkaar halen om je een soort bedekking te maken. Om je achter te verschuilen. Labmiddelen. En vervolgens proberen om er het beste van te maken. Gemeente, hoe is het in ons leven? Is dat nog steeds uw leven? Is dat ook de reden van uw kerkgang? Is dat de inhoud van uw geestelijk leven? Proberen om er het beste van te maken. Proberen om jezelf van achter, van alles, van jezelf te verschuilen. En om dan vervolgens te doen of er niks aan de hand is. Of kwam er een moment in uw leven dat het uit was met dat verbergen, met dat verschuilen, met dat maken van schorten, omdat je stilgezet werd, gearresteerd en voor de dag moest komen. En hoe gaat dat dan? Hoe wordt het anders? Hoe wordt een mens die met zijn eigen schort rondloopt, iemand die stilgezet wordt en eerlijk gemaakt wordt? Het antwoord, gemeente, dat u op die vraag geeft, is ook weer een toetssteen voor uw eigen hart en leven. Want dan hoop ik dat u het antwoord geeft wat naderhand Adam en Eva ook hebben gegeven. Dat je persoonlijk hebt beleefd. Als er in mijn leven iets verandert, dan kan dat alleen maar omdat God eraan te pas komt. Zo gaat het in Genesis 3. Zo gaat het in vers 8, als die wind opsteekt en ze horen hem komen. En als in vers 9 die vraag klinkt. En gemeente, zo gaat het vandaag nog. God moet komen. En het is iets wat het hart verootmoedigt en wat je verwonderd doet staan. Als je nou persoonlijk gaat ondervinden, hij doet het ook nog. Het moet ervan komen, anders verandert er in mijn leven niets. Maar nou doet God het ook nog. En hij wachtte niet tot ik zover was. Hij wachtte niet tot ik eens een keer een reactie ging geven op mijn zondeval. Nee, hij komt geheel uit eigener beweging. Wat een wonder. Hij als eerste. Kolbrugge vertelt in dit verband een verhaal wat ons misschien een beetje ouderwets voorkomt, maar wat wel een treffende inhoud heeft. Een verhaal over een vrouw die het verlangen had om de zon een keer te zien opkomen. Ze had zich al vaak afgevraagd, hoe zou dat zijn? Als je voor het krieken van de dag opstaat en dan wacht op dat moment dat je die zon boven de horizon ziet komen. Een beetje ouderwets verhaal, zeg ik, want die vrouw leefde blijkbaar in de tijd toen ze nog geen wekkers hadden. Want ze nam zich voor om op tijd op te staan, maar elke keer weer bleek dat ze zich verslapen had. En dan ging weer dat venster open, weer dat luik voor dat raam open en dan zag ze de zon is er al. En op een gegeven moment zei ze in verbazing en verwondering als het ware tegen de zon: altijd de eerste. Altijd de eerste. Gemeente, heeft u dat wel eens een keer tegen de zon der gerechtigheid geroepen? Heeft u het wel eens leren belijden tegen uw maker? Heere, dat is nou het wonder van mijn leven geworden. U, altijd de eerste. En mocht u nou tot die mensen behoren die nog niet onder de indruk bent gekomen van de goedheid en van de opzoekende liefde van de Heer, let dan ook nog eens een keer op die vraag. We gaan hem een aantal keren terughalen, die vraag: waar zijt gij? Maar is dat nou inderdaad niet een verrassende vraag? Wat had er ook kunnen staan, jongens en meisjes, dat God naar die mens was toegekomen en hij hoeft hem helemaal niet op te zoeken natuurlijk, want God heeft alles gezien, die heeft die zonde gezien, die heeft die slang daar gezien, die heeft die vrucht gegeten zien worden en die heeft ook gezien op welk punt ze in de struiken zijn gaan zitten. God had ze eruit kunnen halen en ze bij de kraag kunnen grijpen en kunnen zeggen: nou ga ik een oordeel uitvoeren zoals ik het je ook gezegd had, ten dagen als ge daarvan eet. Nou is het zover. Dat had ook gekund. Het had trouwens nog korter gekund. Op het moment, stel u voor dat Adam en Eva de eerste hap doorslikken, zonder dat God verder er nog een woord aan vuil gemaakt had. Hij had ze ter plekke kunnen laten sterven. God had hetzelfde met de mens kunnen doen als hij gedaan heeft met de engelen die gevallen zijn. Die engelen van wie een van de brieven van Petrus zegt, die krijgen geen genade, die zijn in de hel geworpen, overgegeven aan de ketenen der duisternis. Voor engelen die gevallen zijn, is er geen mogelijkheid van bekering. Maar nou die grote verrassing. Voor de mens wel. God gaat die mens zoeken. Hij gaat die mens tijd geven om tot bezinning en tot bekering te komen. Hij gaat die mens genade tijd geven. Gemeente, leg uw leven er nou eens naast. Hoe staat u tegenover de Heere? Voordat ik u vraag hoe u tegenover het avondmaal staat. Het gaat erover, hoe staat u tegenover hem? Kent u de gastheer van volgende week? Is er in uw leven werkzaamheden aan te wijzen die God in u gedaan heeft? En blijkt dat onder andere uit de manier waarop u uw leven ziet? Ziet u uw leven al als een toegift? Ziet u uw leven als genadetijd? En bent u wel eens verbroken geworden onder het feit dat God u laat voortbestaan? Zelfs na ontvangen genade, iedere keer weer de zondeval overdoen. Wat een dwaasheid. En Gods langmoedigheid wordt steeds groter. Gemeente, dat zijn vragen die wij elkaar stellen met het oog op het heilige avondmaal. Want aan die tafel van volgende week wordt geestelijk leven gevoed. Maar de vraag is natuurlijk wel, hebben we wel geestelijk leven? Anders valt er niks te voeden. Hebben we geloof? Anders valt er niks te versterken. Gemeente, daartoe gaan we nog eens even verder nadenken over die vraag. Als je hem in de Hebreeuwse grondtekst bekijkt, waar zijt gij, dan zie je dat het in feite nog geconcentreerder is dan het hier in onze vertaling staat. Wij hebben er drie woorden voor nodig. Het Hebreeuws maar één. Ayeka. Eén indringende roep. Een pijl die wordt afgeschoten op het hart van de mens. En een woord, gemeente, waar je een hele tijd over kunt mediteren. Heeft u er wel eens bij stilgestaan, bijvoorbeeld, dat het eigenlijk gepaster geweest zou zijn als Adam dit aan God gevraagd had? Ik zei net al, de mens heeft op de zondeval niks anders laten horen naar reactie dan dat hij zich schorten gemaakt heeft. Maar waar is dat smeken? Waar is dat roepen tot een God bij wie ik weggelopen ben? Nee, dat roepen komt niet. En gelukkig, God wacht er niet op. God roept wat Adam had moeten roepen. Ayega, waar ben je? Ik hoor toch ook, gemeente, in die ene uitroep van God iets wat me bang maakt, wat vrees kan aanjagen, wat dreigend kan klinken. Want dit is wel de stem van die God die had gezegd, zonde heeft te maken met sterven. Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. In deze roep, waar zijt gij? Daar horen we ook iets dreigends in, gelet op de zonde en op de straf die was aangekondigd. Maar er zit toch ook nog wel wat anders in. En dan moet u vers 9 nog eens even vergelijken met vers 8. Het is Johannes Calvijn geweest die ons erop wijst dat de mens op de dag van de zondeval twee keer de stem van God heeft gehoord. Daar denk je normaal gesproken ook nooit over na. Maar zo staat het in vers 8 wel. Als die wind gehoord wordt, de wind des daags, waaraan de mensen kunnen horen dat hun schepper onderweg is om een wandeling in de hof te maken, dan staat er in vers 8 ook, ze hoorden de stem van de Heere God. En voor die stem zijn ze toen gevlucht. Maar de stem uit vers 9, hoe dreigend ook die stem mag klinken, doet ze niet vluchten, maar tevoorschijn komen. Je zou kunnen zeggen, ja, dat heeft ook weer te maken met het gezag van God. Hij laat met macht zijn stem horen. En wie zou er nog in de struiken durven te blijven zitten als hij je eruit roept? Als die je, laten we zeggen, een dagvaarding stuurt. En als iemand van de rechtbank een dagvaarding krijgt, dan kan die niet denken van, nou, zal ik het wel of niet doen. En dan moet je komen. Dat zit er natuurlijk ook in. Maar gemeente, hoort u in die woorden van de Heer ook die andere klank? Die stem, die verdrietige stem van die vader met een hoofdletter, die op deze dag zijn pronkjuweel kwijtgeraakt is. Ayeka, waar zijt gij? Waar ben je toch? De gemeente, heeft u in uw leven God zo al, en dan bedoel ik het persoonlijk, zo al horen roepen? Heeft u in uw leven God zo al zien wandelen in die hof? Want zie hem komen, gemeente. Hoeveel keren zou de Heere voor de dag van de zondeval zo'n wandeling gemaakt hebben? En altijd als hij eraan kwam. En als Adam en Eva aan de wind des daags hem hoorden komen. Ik stel me voor dat zoals een vader thuis komt en de kinderen die rennen de gang in en die springen tegen hem op, dat op zo'n manier die kinderen van God, want dat waren Adam en Eva, hem tegemoet gerend zijn en niet voor hem op de vlucht geslagen zijn. Ze kenden geen angst voor hun schepper. En nu komt God er weer aan en nu voor de eerste keer ervaart God het. Ze rennen voor hem weg. Wat moet dat voor God geweest zijn, gemeente? Ze verbergen zich, ze zijn bang, er is een breuk gekomen. Heeft u trouwens uw zonde zo alles leren bewenen? Dat is ook weer een zaak om je aan te toetsen. Wat dat voor God betekent. Mensen die zichzelf bekeren, mensen zonder genade, hebben hooguit last van hun zonde voor zover ze er zelf last van hebben. Nare gevolgen. pijnlijke consequenties. Had ik het maar niet gedaan. Kijk waar ik nou mee zit. Ja, maar dat is niet de diepste nood van de zondaar. Wat heeft het met God gedaan? Ik heb God getroffen in zijn hart. Vertorend en bedroefd. Droefheid naar God over de zonde. Die vraag uit vers 9, gemeente, die kan je vanmorgen helpen om er wat van te leren. Droefheid naar God over de zonde. Ook als dat opnieuw nodig zou zijn. Mensen die wel de Heere hebben leren kennen in hun leven. En die misschien in september ook aan de tafel hebben gezeten. Maar wat is er de afgelopen 3 maanden op gevolgd? Zit je alweer lang in de struiken van je zonde? Ben je alweer lang bezig geweest met je te verbergen en te verstoppen? Heb je door je zonde weer scheiding gemaakt tussen God en je ziel? Heb je je weer in het donker gebracht? Arthur Pink, een Engelse verklaarder, zegt: luister naar die stem die dan klinkt tot die mensen in dat struikgewas. Het is niet de stem van een politieagent. Het is de stem van een vader. En u heeft allemaal wel dat beeld voor u. Misschien heeft u het zelf wel eens gehad. Je bent met je kinderen ergens, misschien wel op vakantie, in een winkelstraat, op een plein, een plek met veel mensen. Ineens is er een kind weg. En die naam wordt geroepen. En dan wordt rondgezien. Misschien wel rondgerend. Waar is die? Waar is ze nou? En je hart bonst in je keel. Gemeente, zie de vader met een hoofdletter op zoek naar zijn kind. En wordt eronder verbroken. Gemeente, heeft u uw naam wel eens horen noemen in de prediking? Heeft u die roepstem wel eens gehoord en ervaren? Dat is nou gericht op mijn hart. God is me kwijt en hij roept me bij zich via zijn woord. Dat zeggen we er dan toch ook wel eerlijk bij, gemeente. Als het nou gaat over het avondmaal en als er volgende keer hier geroepen wordt om te komen tot die tafel, om op die roepstem tot de tafel te kunnen ingaan, zul je toch echt eerst moeten weten wat het is om geroepen te worden via het woord. Iemand schreef: God schept door zijn woord en hij herschept door zijn woord. Lees het in Genesis. Maar zo gaat het, gemeente. De eerste vraag is: wat heeft de prediking met u gedaan? Heeft u God daarin ontmoet? Heeft hij u tevoorschijn geroepen? En als het woord in je leven nog nooit wat deed, gemeente, dan zal het avondmaal je ook niks doen. Ja, niks goeds doen. Dan eet en drinkt een mens zichzelf een oordeel. En misschien dat er op dit moment iemand is die zegt: dominee, dat is nou een verzuchting in mijn hart, dat ik ook al zo lang in de kerk ben en altijd die preken beluister. Maar inderdaad, ik heb in mijn leven nog nooit ervaren dat ik geroepen werd. En dat het op mij gemunt was. Dat mijn naam genoemd werd in de prediking. Gemeente, dan ga ik misschien iets heel onpastoraals zeggen. Maar eigenlijk is het juist wel pastoraal. Als u nog nooit onder de prediking uw naam hebt horen noemen, dan ligt dat aan uzelf. Want er is wel terdege naar u gevraagd. En als we het nog nooit begrepen hebben, dan hoop ik en bid ik dat u het vandaag zult ervaren. Bij het lezen van Genesis 3 vers 9. En ik kijk weer naar dat vers van onze tekst. Ik heb er van de week een hele tijd naar zitten kijken, gemeente. Maar dat was in de fase toen ik nog met de grondtekst bezig zat. En eigenlijk zat ik met een vraag die niemand mij kon beantwoorden. Want er is iets met die tekst. Met dat roepen aan het begin van vers 9. De Heere God riep Adam. Want er staat eigenlijk geen Adam in de grondtekst. Ja, er staat wel Adam, maar er staat wat voor. God riep de Adam, staat er. En dat staat eigenlijk in al die teksten eromheen ook. In Genesis 2 ook. En verderop. En als er staat de Adam, de mens eigenlijk. Want Adam betekent gewoon mens. Voelt u aan, gemeente, en dat was mijn probleem van de week. Voelt u dan aan dat dat dan niet een eigen naam is? Geen voornaam, Adam. Maar laat ik zeggen, een soortnaam. De mens wordt geroepen. Ik weet eigenlijk niet, gemeente, waarom dat in onze vertaling vanaf hoofdstuk 2 vers 19 veranderd is. Een uitlegger schreef eigenlijk, moet je vanaf hoofdstuk 5 van Genesis pas over Adam spreken als voornaam. Maar in al die teksten, voor en na de zondeval, is het volstrekt helder. Daar gaat het niet over die man als privépersoon, nee, daar gaat het over de mens. Dus heeft het voor ons allemaal consequenties. En kijk, ergens, gemeente, wist u dat natuurlijk al lang. Want toen u op catechisatie les kreeg over de erfzonde, toen hebben ze u dat ook verteld. Wat er met Adam in Genesis 3 gebeurt, dat is niet alleen maar iets wat erg is voor Adam en wat gevolgen heeft voor Adam en wat de schuld is van Adam. Hij is ons bondshoofd. We zijn in hem gevallen, want hij is ons aller stamvader. Wat van hem geldt, geldt voor alle mensen. Voor de mens in het algemeen. Maar nou een verrassende ontdekking, gemeente, in onze tekst. U bent niet alleen in Adam gevallen. Wij worden ook in het evangelie. Als mens. Allemaal in Adam geroepen. En nou komt de vraag op, gemeente. Wat voor mensen zijn dat dan die God roept? Nou zegt Genesis 3, zal ik je dat eens even vertellen. Dat zijn mensen van wie nou niks goeds te zeggen valt. Zegt u eens eerlijk, gemeente, hoe je Genesis 3 ook leest, van welke kant je dat ook bekijkt, maar er komt nergens een moment dat je denkt, nou ja, die mens heeft ook nog wat goeds. Het is in het begin al mis, dan komt die slang uit die struiken tevoorschijn kruipen en dan komt dat gesprek op gang en dan blijkt de duivel aan de mens te trekken en dan is er geen enkele strijd merkbaar tegen die duivelse verleiding. Die mensen gaan er zomaar in mee en als ze eenmaal gegeten hebben en ongehoorzaam geworden zijn, dan merk je ook niet dat ze zichzelf iets verwijten of dat ze wanhopig worden. Ze gaan zich eenvoudig schorten maken en dan gaan over tot de orde van de dag en als God er dan aankomt, dan kruipen ze nog weg voor hem ook. En dan denken ze de alwetende om de tuin te kunnen leiden. Wat een dwaasheid. Je verstoppen voor een God die alles ziet. En als ze dan uit het struikgewas tevoorschijn gekomen zijn. En er wordt een ondervraging gestart. Nou, dan valt het ook bitter tegen, niet? Dan valt het bitter tegen. Dan geven ze elkaar de schuld. En dan geven ze de slang de schuld. Maar ik vraag u maar weer, gemeente, we zouden elkaar vragen, heeft u geestelijk leven? Heeft u dingen geleerd in uw leven die van God zijn? Heeft u dat nou van uzelf ook geleerd? Wat is een zondaar? Wat is een mens? Een albederver. Vindt u het goed als ik u zo noem? En ik sluit mezelf erbij in. Niet iemand met goede en slechte kanten. Niet iemand die halverwege faalt. Niet iemand die ook nog wat heeft in te brengen. Als die tenminste zijn best maar doet. Niet iemand die zijn goede wil moet tonen. En dan heb je de een die heeft meer in zijn karakter fouten dan de ander. Nee, wat is een mens? Iemand van wie geen splinter hoop meer te verwachten is. Een verdoemeling. En dan het contrast. Tegenover zo'n mens komt God. En hij gaat roepen. En hij gaat ontdekken. Hij gaat tevoorschijn halen. Hij gaat ze straks die vijgenbladeren afpakken. En hij gaat ze voor zich stellen. En hen aan hun schuld ontdekken. Wat heb je gedaan? Maar dan het wonder. Waarom doet God dat allemaal? Waarom komt hij? Waarom roept hij? Waarom ontmaskert hij? Niet om vervolgens die mens naar het schavot te leiden. En dat dit de dag van de executie wordt. Nee, het wordt de dag van het evangelie. De zondeval, gemeente. De dag van de zondeval is de dag van de afkondiging van het evangelie. God laat het er niet bij zitten. Hij laat de duivel niet met zijn schepsel aan de haal gaan. Hij gaat een strijd afkondigen. Er wordt een oorlogsverklaring straks gegeven in vers 15. God gaat de duivel achterna. En hij gaat zijn schepsel terughalen. Hij gaat zijn zoon zenden. Hij gaat het vrouwenzaad sturen. Hij gaat een borg verzorgen. Die in de plaats van Adam, in de plaats van heel zijn volk, schuld overnemend gaat betalen. En hoe gaat dat vrouwenzaad die schuld betalen? We zullen volgende week er nog wel meer van horen, gemeente, maar alvast even een tipje van de sluier. Daar wordt profetisch al iets van getoond als God die mens die die eerst gaat uitkleden, vervolgens gaat aankleden. En in plaats van die zelf gemaakte schorten van vijgenbladeren, er vellen van dieren om hen heen gehangen worden. En waar zijn die vellen vandaan gekomen, kinderen? Daar hebben dieren voor moeten sterven. Daar heeft bloed voor gevloeid. Zo wordt een mens goed bedekt in zijn schande. Zo wordt een mens verzoend met God. Die klederen des heils, die ook volgende week in het avondmaal aan de zijnen worden uitgereikt. En waar dat sacrament een onderstreping wil zijn, die het geloof bemoedigt als de Heere Jezus het vrouwenzaad tegen zijn gelovigen zegt: ik voor u. Het gaat allemaal om dat werk van die tweede Adam, gemeente, dat heilig avondmaal. Want allen die het van hem hebben leren verwachten, roept hij bij zich. Met een positief doel, om gemeenschap met hen te oefenen, om zijn gaven kwijt te kunnen, om het geloof te versterken met de bewijzen van zijn liefde. En ook om hun hart op te wekken, om de strijd tegen de zonde te voeren. Maar de grote vraag in elke voorbereidingspreek is: en wie roept hij dan? Wat voor soort mensen roept hij dan? Wat hebben die mensen dan? Dat er een verschil valt. De een moet blijven zitten, de ander staat op. Maar waar zit hem dat dan in? Wat hebben die mensen dan, wat die anderen niet hebben? En gemeente, dan heb ik weer een verrassing voor u. Ik heb in de loop van de preek een aantal dingen genoemd die ze moeten hebben. En die dan verschil maken tussen de ene mens en de andere mens. Wat je allemaal hebt gezien, wat je allemaal hebt doorleefd, wat je allemaal moest erkennen en bewenen, wat je klein maakte voor een heilig en een barmhartig God. Maar weet u wat nou zo verrassend is, gemeente? Als ik nog een keer dat tafereel uit mijn tekst op me laat inwerken en een vergelijking maak tussen wat hier gebeurt en wat er volgende week gebeurt. Weet u wat voor mensen er geroepen worden tot het avondmaal? Mensen die helemaal niks hebben. Mensen die ook helemaal niks voor hebben op een ander. Want het gaat altijd zo als in Genesis 3, gemeente. God roept nooit mensen bij zich die wat verdienen en die wat bezitten. Hij roept al bedervers. Bij hem is liefde. Bij hem is genade. Bij hem is kracht tot verlossing. Maar wat is het bij ons? Schuld. 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 Maar dat is een boodschap, gemeente, die natuurlijk in uw hart vanmorgen voor een reactie kan zorgen. Zijn er onder ons die een geloof hebben wat op dit moment tegen de prediking gaat stijgeren? Zijn er die een bepaald geloof hebben wat nu tegensputtert, omdat eigenlijk het hart zegt, ja, maar ik ben toch wel anders dan Adam geworden en ik ben toch wel meer dan Eva geworden? Kijk, als u het over uw aandeel in Christus hebt, vind ik het best, gemeente. In Christus is de kerk volmaakt. Wie in Christus is, is een nieuw schepsel geworden. Maar hoe is dat schepsel als hij 's morgens opstaat en hij kijkt in de spiegel? Daar gaat het om. Wie bent u in uzelf? Toch niet iets meer dan de mens in Genesis 3. En als u zich wel meer voelt, dan deugt er iets niet. En als u dat voor genade zou houden, deugt het ook niet, gemeente. Want Gods genade, moet u weten, maakt geen goede mensen. God rechtvaardigt goddelozen. Adamieten. En al ken je dat geheim al 40 jaar. Je komt in jezelf, ik zeg in jezelf, niet verder. Daarom zal het avondmaalsformulier, als het wordt gelezen, op een zeker moment zeggen dat de mensen die tot het avondmaal komen, daarmee bekennen dat ze midden in de dood liggen. Dat is een avondmaalsganger. Hij is steeds weer en steeds meer alleen maar aangewezen op dat bloed van dat lam. En in mezelf, gemeente, Adams kind. Zo bezien heeft de mens die nog wat over heeft, ook in de voorbereidingsweek, niks aan het avondmaal te zoeken. Rijken heeft hij ledig weggezonden, zingt de lofzang van Maria. Rijken roept hij dan ook niet aan zijn tafel. Hij roept de mens. Maar nogmaals, gemeente, wat is de mens? Een gevallen mens. Een verdorven mens. Een verdoemelijk mens. Tot die mens roept God. Waar zijt gij? U heb ik iets te geven, mens. Maar als de Heere je bij zich roept, gemeente, wordt dat nooit van mijn kant een mooi verhaal. Denk aan de manier waarop Adam en Eva tevoorschijn worden geroepen en wat ze voor verhalen ophangen. Je zou zeggen, als je dat leest, de manier waarop Adam bij God geroepen wordt en wat hij dan zegt over zijn vrouw en wat die vrouw vervolgens zegt over die slang. Je zou het in een bekeringsverhaal, zou je het niet opnemen. Dan zeg je, nou ja, is het dat dan? Elkaar de schuld geven, is het dat dan? Moet God met zulke mensen verder? Ja, met zulke mensen gaat hij verder. Die zelfs niet eens weten hoe ze bij een schuldbelijdenis moeten komen. Maar dat is genade. Genade klopt niet, gemeente. Genade klopt nooit. Of je moet het oog richten op Golgotha. En zien op hem die ervoor betaald heeft. Gemeente, ik heb geen goed nieuws dus voor mensen die nog wat meer zijn dan een gevallen Adamskind. Maar ik heb evangelie te prediken voor mensen die zeggen, ik ben de mens uit Genesis 3. En ik lijk ook nog sprekend op mijn vader. En ik moet, als God het zou willen, rechtvaardig verloren gaan. Ik heb maar één hoop overgehouden, het vrouwenzaad Christus. Geef mij Jezus of ik sterf. Zulke gemeenten mogen komen. Wonderlijk. Onwaardig. Meer niet. Meer niet. En ze worden waardige medegenoten van de tafel van Christus. Maar als ze komen volgende week, dan is het geen zaak om trots op te zijn. Kinderen, als je volgende week die mensen in de gang ziet, links of rechts, waar komen ze vandaan lopen? Soms een hele rij. Dat is niet zo'n mooie rij. Een rij ondankbare mensen. Een rij ongehoorzame mensen. Mensen die God bedroefd hebben. Die in hun roeping gefaald hebben. En die zichzelf niet eens een passend schuldbesef kunnen geven. Maar ze lopen er toch, omdat ze op weg naar het heiligavondmaal dingen uit het woord herkend hebben. Maar met alles wat ze herkenden, konden ze daar nog geen vrijmoedigheid uithalen om naar die tafel te komen. Totdat er een stem klonk. Ajeka, waar ben je? Kom tevoorschijn. Ik heb je wat te geven, zegt God. Nee, geen oordeel, hoewel het verdiend zou zijn. Jouw straf wilde een ander dragen. Grimmigheid is bij mij niet. Om Jezus wil ik je terug. Eigenlijk kan het niet. Toch wil ik je bij me hebben. Ajeka.